Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Kortie Media.
We hebben samen met elkaar het doel bepaald. Want ik vroeg aan ze van, joh, wat willen jullie nou bereiken? Ja, wij willen graag een medaille. Maar ja, goed, dat is heel makkelijk gezegd. En uiteindelijk samen heb ik ze daar toch een beetje mee geholpen. Van, nou, wat vinden jullie van de positie van de vrouw in India? Ja, dat moet beter. Ja, dat lezen we allemaal in het nieuws. Ik zeg, nou, als we daar nou eens voor gaan, dat we daarop gefocust zijn. En dan is een medaille winnen op de Olympische Spelen een middel om uiteindelijk het grotere doel te behalen.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, Marijn, hockey.
Hockey, ja.
Wat weet jij van hockey?
Mijn dochter hockeyt. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En dat is het.
Scoren. Zaterdagochtend 8:30. In de regio waar ik inmiddels woon, een wereldbekende sport.
Ja, Nederland eigenlijk, hè? Toch wel een van Nederland. De grote sporten in Nederland.
Ja. En ik denk ook, nou, we hebben het hier vaak in de podcast over de Olympische Spelen. En dan is hockey natuurlijk, zeker als Nederland, natuurlijk een enorm belangrijke sport. Vrouwen doen het ontzettend goed. Mannen, rijke historie, maar knokken zich langzamerhand ook weer naar de betere in de wereld.
Duurt even. Het is niet makkelijk blijkbaar om als je een beetje naar beneden gaat om weer terug te keren naar de absolute top. We hebben het over Nederlandse hockey, over mannenhockey, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
Nee.
Wel over hockey, maar wat kun je vertellen over onze gasten?
Ja, nee. Wij brainstormen natuurlijk vaak over gasten. En deze gast kwam in dit geval uit mijn koker. Omdat, ik klap zijn naam nog even niet. Hè, maar ik kende hem eigenlijk leren kennen bij Nijrode Sport Leadership Program. Zat hij in de lichting voor mij. Dus eigenlijk collega's onder elkaar heb ik Sjoerd Marijnen intensief gevolgd. En dat was een razend interessant verhaal. Want Sjoerd is bondscoach geworden van de vrouwen van India. Maar die zijn uiteindelijk vierde geworden op de Olympische Spelen in Tokio. Maar dat heeft enorm veel losgemaakt in het land.
Nou ja, dit klinkt nu van inderdaad India, hockey, vierde op de Olympische Spelen.
Ja, nee, het is dus ook, het is deels topsport. Of het is topsport, maar ook wat kan dat maatschappelijk losmaken. Dus eigenlijk de rol van topsport in een land. Nou, daar gaan we zo meteen verder met Sjoerd over spreken. Maar juist in India, als ik het goed begrijp, is de positie van de vrouw daar ook lastig. Is natuurlijk in de cultuur van India, weet ik niet zoveel van. Maar daar heeft het ook heel veel mee gedaan. En daarmee heeft deze sportprestatie dus heel veel voor het land betekend. En ook in dit geval ook voor de vrouwen.
Het is echt baanbrekend geweest.
Ja.
Lang verhaal, maar welkom Sjoerd Marijnen.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, we gaan het over jouw, ik kan bijna wel zeggen, eigenlijk avontuur hebben.
Ja, het was inderdaad een heel bijzondere avontuur, wat 3,5 jaar zou moeten duren. Maar uiteindelijk was het een jaartje langer door de corona.
En is het grootste avontuur wat je ooit hebt meegemaakt geworden?
Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk, India is natuurlijk, zoals de Indiërs zelf zeggen, komt van een andere planeet. En de uitdaging die je daar hebt is niet alleen de sporters, maar de hele cultuur, de taal. Nou, ontzettend veel dingen. Ja, en alles wat je in je eigen land hebt, dezelfde taal of Engelstalig, dan gaat dat eigenlijk heel makkelijk. En ik weet nog dat ik terugkwam vanuit Nederland of vanuit India. En toen werd ik coach bij Tilburg. En toen liepen we vanuit de kleedkamer naar het veld. En dat kleine stukje was 50 meter. En de ene speler zei tegen de ander van, joh, ik moet nog veel leren. En de andere speler zei, oh, het is wel lekker weer vandaag. Nou, dat gaf mij al zoveel informatie. Want ja, dan kan je toch daarop terugkomen en spelen. Je weet hoe iemand voelt. En in India had ik dat niet, want ja, ik begreep de taal niet.
Ja, dus we gaan het inderdaad over een gigantische barrière van taal hebben. Maar ook over, ja, heb je het over India, dan heb je het natuurlijk ook over het kastensysteem. Dat zijn allemaal dingen waar jij, nou ja, tegenaan bent gelopen, maar eigenlijk tegenaan bent gebotst, denk ik.
Ja, zeker weten. Ja, en dan heb je ook nog eens een Nederlander. Hè? Ze werden al gewaarschuwd daar, een Australische CEO, een dame. En die zei van, nou, dit is een Nederlander en ik ken Sjoerd een beetje. En ja, die is heel recht door zee en heel direct. Ja, en dat zijn ze daar iets veel minder.
Ja, inderdaad. Nou goed, je zegt het al een beetje van, ik ben ook coach in Nederland geweest. Nou, dat ben je zeker. Laten we even een kort cv van jouzelf opnoemen. Zodat iedereen die het nog niet weet, ook meteen weet een beetje dan wie Sjoerd Marijn precies is. Je hebt zelf gehockeyd 10 jaar lang. Bij het eerst van Den Bosch. Nou, dat is misschien wel dé club van Nederland. Of in 1998 en in 2001 werd je met die ploeg landskampioen. In 1999 pakte je met die ploeg zelfs de Europa Cup 1. Je ging vervolgens naar de Fontes Hogeschool. En je behaalde verschillende diploma's en cursussen. Onder meer het CIOS en de ALO. ALO Marijn.
ALO Tilburg. Is het geen ALO Amsterdam, zo eerlijk moeten we zijn, maar wel een goede opleiding.
Oké, okay. En dat is voor jou belangrijk, hè? Dat het
ja, dat mag wel even gezegd worden. Ja.
Jij hebt ALO Amsterdam gedaan, hè?
Ja, klopt, ja.
Ja. Nou goed, zelfs met ALO Amsterdam kun je dus blijven coachen. Prima.
Laten ze niet horen.
In 2001 werd je coach van de heren van, zeg ik MOP of MOP?
Ja, MOP.
MOP, heel fijn. Ja, en vervolgens ga je bij verschillende hockeyteams aan de slag. In 2014 word je bondscoach van de Nederlandse hockeydames. Maar je contract eindigt dan na een verschil van inzicht over de strategie.
Ja, zo zeggen ze dat mooi, hè? Je probeert nog wat...
Stond dit in het persbericht? De verschillen ja, van inzicht?
Ja, kijk goed, achteraf. We zijn gewoon uit elkaar gegaan. De bond wilde niet meer verder met mij. Alleen op dat moment, ja, ben je jonge coach. Je denkt, ja, hoe kan ik me hier nog een beetje uit redden?
Was dat een drama voor jou?
Ja, was een heftige. Ja.
Wat maakte het? Want we gaan het straks hebben over ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Een kastensysteem, 50 graden, miljoenen stad. Maar de grootste problemen heb je dus met die verwende dames hier in Nederland gehad.
Ja, het lag totaal niet aan de dames. En okay. Ik weet dat tot op de dag van vandaag heb ik eigenlijk nooit op gereageerd. Alleen dat verhaal lag eigenlijk meer dat ik me heb laten beïnvloeden. En uiteindelijk ben ik daar meegegaan in die keuze. En dacht ik van ja, als ik dat niet doe, vanuit een bestuurslid, dan ben ik mijn baan kwijt.
Even dus, voor mij wat inderdaad, ik snap, je zegt nu, ik heb er eigenlijk nog nooit op gereageerd. Dus dat is dan ook nu voor het eerst dat je daar iets over zegt. Je zegt, ik heb me laten beïnvloeden.
Ja, klopt. Ja, goed, als coach heb je een bepaalde visie en daar blijf je heel dichtbij. Maar op dat moment ja, werd ik beïnvloed door mij om andere keuzes te maken. En ik dacht zo van ja, als ik dit niet doe, ja, dan word ik dadelijk ontslagen. Dus ik was eigenlijk heel bang voor mijn baan.
En waar zat het hem dan in? Want je zegt.
Over een speelster wel of niet opstellen. En ja, diegene was er eigenlijk helemaal niet tevreden over. Terwijl ik er eigenlijk een goed gevoel over had. En heel veel mensen denken in die periode. Je had een groot Big Five meiden. Zoals Naomi van As, Ellen Hoog, Maartje Pauwme, even de goede. Colleen Dirksen van de Heuvel. Hm. Ja, dat ik daar ja, een slechte band mee had. Of dat ik daar een hekel aan had. Of wat dan ook. Maar dat is totaal niet waar.
Okay.
Alleen ja, het hele verhaal is dat ik daarin ben meegegaan. Wat heel stom is geweest van mijzelf. En kijk, uiteindelijk denk ik als coach zijn. En zeker als jonge coach. Je leert elke keer weer van alles wat je meemaakt. En ik heb toen toch wel een hele tijd ja, met mijn vinger gewezen. Van hey, dat bestuurslid heeft die fout gemaakt. En op een gegeven moment ben ik op een bepaald punt gekomen van nee, shoot. Ik had iets anders moeten doen. Kijk, mm-hmm. Ik heb me uiteindelijk laten beïnvloeden.
Dus want even voor mij praktisch, want dat is, of om het even concreet te maken. Er is dus een bestuurslid geweest die eigenlijk heeft gezegd, die moet wel spelen of die moet niet spelen.
Ja, die zei van, joh, je moet haar echt niet laten spelen. En dan dacht ik van, ja, maar eigenlijk doet ze het gewoon goed. En toen ben ik er toch in meegegaan. Ja, en dat is uiteindelijk een fout geweest. Maar ja, goed, misschien... Als dat niet was gebeurd, was ik nooit bij India terechtgekomen. Nee. Zo denk ik dan maar. Maar het allerbelangrijkste is van ja, wat doe je ermee?
En
ik
ben toch naar mezelf gaan kijken. Dit?
Over welke speelster?
Ja.
Nou, het vervelende was dat ook nog zo van Naomi ging die haar 200ste interland ging spelen. Ja, dus ik heb Naomi nog wel eens een keertje daarna gezien, maar we hebben daar nooit meer echt over kunnen praten.
Zij is toen uit dat team gegaan nee, eigenlijk, nee, of in ieder geval op de bank terechtgekomen.
Ja, 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 ja.
En
ja.
Iemand die zo, en dan heb je dus Naomi van As, hebben we het over, ik bedoel, een sterspeelster. En jij was tevreden over haar. Maar er was iemand binnen de bond die minder tevreden was.
Ja, klopt, inderdaad. En ja, goed, en daar ben ik in meegegaan.
En is dat...
Waarom heeft dat dan uiteindelijk niet ontslagen? Want jullie zijn samen uit elkaar gegaan. Of is het wel ontslag geweest? Of hoe is het, wat was dat dan?
Nou, kijk, uiteindelijk ontstond er... Ik ga niet tegen Naomi zeggen dat ik vanuit een bestuurslid dit naar voren... dat ik dit door heb gekregen. Uiteindelijk merk je dat onze band verstoord werd. Nou, en die andere meiden wisten ook niet zo goed... begrepen ook niet zo goed wat ik had gedaan. En de afstand tussen mij en die meiden werd eigenlijk steeds groter. En dat gebeurde vooral in die ene wedstrijd. Ja, wij verloren de EK-finale. Ja, en die periode daarna werd dat niet makkelijker. En dat werd me ook niet makkelijk gemaakt, omdat ik geen contact kreeg met die meiden. Ik kwam niet vanuit de meiden, maar vanuit de bond. Ja, en toen groeien je steeds verder uit elkaar. Ja, en dan wordt op een gegeven moment gezegd van ja, wij geloven niet dat de connectie nog hersteld kan worden. Terwijl ik dacht, dat kan wel. En als je dan hebt over verschil van inzicht, is dat het verhaal. Alleen ik kreeg die kans niet echt.
Want dan verlies je, dat hoor je daar wel eens, je verliest daarmee de kleedkamer.
Ja. Kijk, en weet je, op het moment dat zoiets gebeurt, dan wil je het graag rechtzetten en zo snel mogelijk. Je moet niet te lang wachten. Alleen ja, die kans, die kreeg ik niet. En aan de andere kant kun je ook zeggen, die kans pakte ik ook niet. Maar daarin was ik gewoon weer voorzichtig. Wederom gewoon eigenlijk coachen vanuit angst in plaats van je eigen visie blijven volgen.
Waarom denk je dat bestuurslid dat wilde? Was dat iets, zat daar een persoonlijk iets?
Nee. Maar goed, die meiden waren al 2 keer Olympisch kampioen geweest. Ja, dan moet je elke keer de lat hoger en hoger leggen. En dat was een beetje haar motivatie. Terwijl ik vind, ja, als iemand goed presteert, kun je ook op een andere manier die lat hoger leggen. En daar was het verschil van inzicht. Ja. Kijk, en dat is uiteindelijk heeft me dat zo geholpen dat ik in mijn vervolgloopbaan heel dicht bij mezelf ben gebleven.
Wat voor tip zou je jonge coaches geven?
Ja, blijf dicht bij je eigen visie, bij je eigen keuzes. Stel je niet te afhankelijk op. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als er iets gebeurt, kijk eerst naar wat jij anders had kunnen doen. En dat is de enige manier waarop je jezelf verder kan ontwikkelen. Want je hebt gewoon niet altijd gelijk. En een coach weet niet altijd alles. Later, 2 jaar later, kwam er een ander bestuurslid van de hockeybond naar me toe. En die zei ook, Sjoerd, ik ben er wel achter, er bestaan geen perfecte coaches.
Ja. Mm-hmm. Ja, want ik vraag nu, wat voor tip heb jij voor een coach? Maar wat voor tip heb je voor bestuursleden die zich bemoeien met coaches?
Ja, nou goed, het makkelijkste natuurlijk om eigenlijk niets te zeggen. Hun rol is vooral de helikopterview. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Hè, zoals een technisch directeur bij een voetbalclub zorgen dat je eigenlijk alles weet. En dat je die coach eigenlijk kan ondersteunen. En ik denk dat dat een hele belangrijke rol is. Ja. En geef mensen de tijd en de kans.
Ja. Want diegene was... kijk, iedereen gaat natuurlijk dan nu puzzelen, wie is dit? Kun je daar iets over zeggen? Ik zou razen als ik het niet vraag, om wie gaat dit?
Nou, weet je, kijk, omdat ik al verder ben gegaan, wil ik diegene ook verder ook niet in het licht zetten, zal ik het zo noemen als ik het goed zeg. Laat het de les zijn voor bestuursleden in het algemeen.
Wat je zegt vind ik heel mooi ook van, met terugwerkende kracht kijk ik nu eigenlijk ook meer naar mezelf. Ik had toen gewoon harder en mijn rug rechter moeten houden. Het is ook een les voor bestuurders inderdaad. Maar is het doordat iemand van buitenaf zei, Naomi van As moet niet meer spelen. Hè, en die heeft een hele sterke connectie met Ellen Hoog. Hè, dat was eigenlijk de tandem, het hart van dat team. Dat door deze beslissing ook die meiden eigenlijk... dat je daar een moeilijkere band mee kreeg? Had het zoveel gevolgen?
Ja, zeker weten. Dat was het grote gevolg waar uiteindelijk ook mijn ontslag. Dus ja, die meiden konden daar niks aan doen. En tot op de dag van vandaag neem ik hun 0,0 kwalijk. Het was meer de keuze die ik zelf maakte, wat voor hun heel vreemd overkwam. En ook het moment. En het moment was daar niet toe. En dat is nou eenmaal gebeurd.
Ja. Nou ja, dat was dan in ieder geval weer in de tas om ook naar je volgende uitdaging mee te gaan. En we gaan het hier over, wat je net omschreef natuurlijk als misschien wel het grootste avontuur in alle opzichten wat je ooit hebt meegemaakt. Want je werd bondscoach van de vrouwen in India. Hoe komen de vrouwen van India bij Sjoerd Marijnen terecht?
Roland Otmans was daar technisch directeur en ook coach van de mannen. Dat kan allemaal tegelijk. En Roland vroeg eigenlijk of ik geïnteresseerd was voor na de Spelen 2016. En ja, goed, ik dacht van, ik heb het allerbeste team met de wereld gecoacht. Ook al is het maar 1 jaar, maar ik heb het wel gedaan. Maar ik had nog steeds altijd 1 grote droom en dat is de Olympische Spelen. Ik was als speler gewoon niet goed genoeg. Ik heb het landelijk natuurlijk keurig gedaan. Maar internationaal zag ik altijd die spelers terugkomen van de Olympische Spelen en de verhalen. En dan zat ik ook nog eens in de lichting van dat ze allemaal gouden medailles wonnen. En toen dacht ik van ja, weet je, wat is uniek en met welk team? En toen dit op mijn pad kwam, ja, heb ik thuis overlegd. En wel wat meer dan overlegd. Maar ja, mijn vrouw en mijn kinderen stonden daar ook achter. En ja, uiteindelijk ben ik het gewoon gaan doen. En in februari 2017 ben ik in Bhopal, midden van India, mijn eerste trainingskamp. Ja, dat was wel een cultuurshock.
Ja, wat dan?
Ja, goed, ja, paard en wagen en de wegen niet af. Maar ook de meiden, de faciliteiten in de hostels waar we dan sliepen. Je slaapt altijd op zo'n complex. Het eten, ja, dat kwam uit een keuken waar niet echt een kok staat, maar vrijwilligers, jonge jongens. Een aantal van die dingen. Nou ja, dan kwam ik ook nog eens voor een groep van meiden, 33 meiden, wat natuurlijk in het begin al de namen heel lastig zijn. Maar die ook geen Engels spraken. Er waren er maar 2 eigenlijk die Engels spraken. Nou had ik een assistent coach, ook een Indiër en een Nederlander. Maar die Indiër vertaalde voor mij. Alleen ja, ik wist natuurlijk nooit wat hij zei. Dus dat was altijd maar, ik hoop dat hij zegt wat ik zei. Ja. Maar ja, goed, wat wel heel mooi was, is de bereidwilligheid van die meiden. Zij wilden echt graag. En voor hun was ik een grote naam, omdat ik Nederland zelf al had gecoacht. En zo je er zoiets van, hey, de hockeybond heeft ons een goede trainer gegeven. Nou ja, en dat is al een klein beetje de beginsituatie.
Ja, want hiermee zet je eigenlijk al neer. Die meiden vonden het in 1 keer heel bijzonder dat jij kwam. Want die vrouwen, kijk, India en hockey gaat echt heel erg samen. Hè? Alleen, dan hebben we het echt alleen over de mannen, hè?
Ja, alles draait om de man. En dat is ook in de hele samenleving. De vrouwen zijn eigenlijk niet belangrijk. Zo hebben ze dat ook altijd ervaren. En ze waren op de Olympische Spelen 2016. Dat was de 2e keer dat ze het ooit hebben gehaald. En de eerste keer was in Rusland dat bijna niemand meedeed. Ze hadden het gehaald, maar ze werden wel 12e. En 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Dus het was voor hun zoiets van, de bond is dus serieus met deze coach. We kunnen er echt voor gaan. Dus dat was al in ieder geval voor mij heel prettig om in te stappen.
Kun je ons kort vertellen, wat is dan de positie van vrouwen in India in het algemeen?
Ja, je moet het zo zien in families. Als de ene familie bij de andere familie op bezoek gaat. En dit is niet overal. Maar met de meiden waar ik mee werkte, was dat wel. Ja, dan zitten de vrouwen gescheiden. In algemene zin, het gaat eigenlijk altijd om de man. Het cricket, alleen maar mannen cricket. En zo was het eigenlijk voor ons ook.
Had je dat verwacht? Ik kan me voorstellen, je gaat erheen met een bepaald idee, India, hockeyland. Had jij verwacht dat dit de situatie daar zou zijn?
Ja, zeker. Maar ik wist ook, mijn beste maatje is Roel Eren, coach van België Dames nu. Hij was altijd coach van Den Bosch Dames. En die was toen jong Oranje coach. En die speelde het WK onder 21 in Duitsland. En die vertelde me toen, de halffinale speelde hij tegen India. Hij zei, Sjoerd, dat team was zo goed. Eigenlijk hadden wij moeten verliezen, maar het is omdat wij 2 strafcorners scoorden. En toen dacht ik van, als ik naar India ga, je weet altijd, is een soort van graadmeter, als je onder 21 team het goed doet, dat je na een jaar of 3, 4, 5, ga je daar profijt van plukken. En dat wist ik ook wel, dat ik dit ook zou aantreffen, dat ik jonge talenten zou aantreffen. En maar, dat vind ik wel heel mooi om mee te
precies,
werken.
Maar dat is natuurlijk al meteen de kwaliteit. Maar had je verwacht dat de situatie zo zou zijn, dat jij in een land terechtkomt waar die vrouwen eigenlijk niks waard waren?
Nee, dat had ik absoluut niet verwacht. Ik wist wel dat het minder was dan wat wij gewend zijn in Nederland. Maar zo extreem als hier.
Hoe extreem was het?
Ja, je zag het aan het budget. Veel minder budget dan de mannen. Ik weet het niet precies wat het budget was. Maar dat vertelde Roland Oltmans mij dan ook wel. De mannen zaten eigenlijk altijd in Bangalore. Dat was een hele mooie of een prima goede locatie ten opzichte van waar wij zaten. En we werden eigenlijk een beetje weggemoffeld in het midden. Het was ook nog eens 40 tot 45 graden. Dus die omstandigheden waren ook veel minder. En daarin merkte je gewoon, de aandacht is veel minder voor de vrouwen.
Ja. Want je zegt dat mannen en vrouwen gescheiden zijn, maar dat was niet overal zo, maar bij jouw team wel. Want wat zegt dat dan?
Nou ja, je moet zo zien, sport in India is van de armere laag van de bevolking. Sport is een manier om te ontsnappen eigenlijk te kijken of je een overheidsbaan kan krijgen. En die meiden, die hok je dan om uiteindelijk bij de spoorwegen te komen te werken. En dan is het gewoon kaartjes knippen. En in die, ja, wat ze dan eigenlijk doen is van, nou, oké, als ik het nationaal team haal, dan is de kans dat ik promoveer en dat ik aan word genomen bij de spoorwegenoverheidsbedrijf is groter. En dat is een baan voor het leven. En dan kan heel mijn gezin, heel mijn familie leven, daarvan leven. Maar families zijn extreem veel groter dan in Nederland. He, wij weten misschien wel wie onze neven en nichten zijn. Hoop ik wel in ieder geval. Maar achterneven, achternichten en verre ooms hoort er allemaal bij. Mm-hmm. En die moeten ze allemaal onderhouden. En dat is eigenlijk, ja, wat je ook merkte, van, hey, dat is hun doel. En dat was best wel lastig, want ja, ik had een veel groter doel.
Mm-hmm. Nou ja, je kwam eigenlijk dus in een situatie terecht waarbij je in Nederland gaat het. Je komt hier in een programma terecht en dan komen uiteindelijk de grote talenten komen in het Nederlands team, in de jeugd. En later, als het goed is, als je mazzel hebt, ook nog in het echte Nederlands team. Hier was dus het team, bestond dus vooral in eerste instantie uit mensen, vrouwen, meisjes, die dit vooral deden om een baantje te krijgen en daarmee hun familie te onderhouden. Dus dit had helemaal niks met topsport te maken.
Nee, dit was hun ambitie. En het bijzondere wat er ook altijd gebeurde, we hadden 4 weken trainingskamp. En daarna die 4 weken gingen we 2 weken of op tour ergens in de wereld of een toernooi. En nou, daar waren ze op het trainingskamp ontzettend goed. En dan speelden wij het toernooi, weet ik nog goed, Johannesburg. En ik dacht van, ja, wat is dit voor een team? Is dit wel hetzelfde team? En uiteraard was dat zo, maar wij werden 1e laatste. En toen heb ik een evaluatie met ze gedaan. En uiteindelijk kwam er ook wel uit van, hey, die meiden die zijn gericht om die tour te halen. Dat ze geselecteerd worden. Omdat we elke keer een daily allowance kregen. Een dagtoelage van $50. Ja, dat is natuurlijk al ontzettend veel geld. Hè. Je moet je voorstellen, de vader van mijn captain, Rani, die verdiende 300 roepies. Nou, dat is nu iets van 4,20 euro of wat dan ook per dag. Dus dat was voor hun echt een manier van, hey, ik kan geld verdienen. En ja, als ik dan dat toernooi niet goed speel of die tour, dan zie ik de volgende keer wel weer verder. En dat is eigenlijk overleven. Terwijl ik dacht van, ja, luister, maar je wilt toch iets bereiken met je sport.
Ja. Maar dus als ik het goed begrijp, ze gingen als de brandweer om in dat team te komen. En dan konden ze het. Maar zodra ze dat toernooi speelden, was voor hun, ja, het geld was eigenlijk al binnen.
Inderdaad, inderdaad. Dus ik zat daar eigenlijk met heel veel ambitie om er iets van te maken. En meiden die eigenlijk zoiets hadden van, joh, we vinden het wel best.
En je zegt net, jullie trainingscomplex, hè, dus dat was dan al veel minder dan de mannen. Maar kun je ons eens meenemen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, goed, we hadden 2 watervelden. 1 waterveld was al niet te gebruiken, dat was gewoon helemaal kapot. Die onderlaag was heel erg hard van het hoofdveld. Als je met 33 meiden traint, dan wil je eigenlijk op 2 velden trainen. Nou, dat was al niet mogelijk. Als je de... Ja, kijk, zij zijn dat eten gewend, voor mij natuurlijk niet. Maar ja, het was gewoon echt, hoe zal ik het netjes zeggen? We waren dankbaar voor wat we kregen. Maar het was niet
laat
wat...
Laat dat gezegd hebben.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, het was een hele laag kwaliteit. En als je tegenwoordig hebt over voeding met topsporters, herstel. Nou goed, daar hoef ik jou uiteraard helemaal niets over te vertellen. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was niet belangrijk. En we hadden een gym. Ja, die was oud. Alles was kapot. Matten waren kapot. Maar voor hun was het allemaal maar gewoon normaal. En ik dacht van, joh, dit is geen high-performance omgeving.
Nou ja, geen high-performance omgeving. Dit is gewoon...
En waar sliepen jullie? Wat is de, hoe zag dat eruit dan?
Ja, zij sliepen in een hostel. Dus een soort hotel op het complex. En met z'n 2 op een kamer. En ik sliep met mijn staf, met mijn Nederlandse collega, sliep ik in een soort van huisje ook op het complex. Dus je zat eigenlijk 24/7 op het complex. En ik ben dan altijd wel een positieve denker. En ik denk van, oké, geeft ook weer kansen. Het feit dat ik ze 24/7 bij me heb. Ja. Je kan wel heel veel met ze doen.
Ja. Maar dacht je niet, want ik kan me zo voorstellen, je gaat daar naartoe. Je bent coach, bondscoach van de Nederlandse dames geweest. En hier kom je, je zegt, ja, het is geen high performance omgeving. Nee, dat was het alles behalve. Maar dacht je er niet? Ja, understatement van, wat doe ik hier?
Ja, dat heb ik zeker de eerste 6 maanden gedacht. En toen werd ik in 1 keer gevraagd om de mannen te doen. En dat was voor mij eigenlijk wel een heel fijn moment. Ik weet nog goed, ik stond op Den Bosch training te geven, want we waren met die meiden in Den Bosch. En toen werd ik gebeld door de high performance director of ik de mannen wilde overnemen, want Roland Oltmans was ontslagen. En was inmiddels een andere high performance director gekomen. Mm-hmm. En die was in al die tijd mijn manager geweest en die vond de manier zoals ik werkte, sloeg bij hem goed aan in ieder geval. Dus toen heb ik de mannen overgenomen en toen merkte ik, toen kon ik ontsnappen uit die omgeving. Maar in die tussentijd dat ik de mannen heb gedaan, want ik heb het 9 maanden gedaan, daarna de Commonwealth Games werden we 4e en dat was niet voor genoeg. Toen zei ze van, we willen dat je graag weer teruggaat naar de vrouwen. Voor mij was dat ook helemaal prima. Maar ondertussen zaten die vrouwen op hetzelfde complex in Bangalore. En dat was al iets beter. En dacht ik van oké, er wordt al iets meer aandacht aan de vrouwen gegeven. En die meiden zijn in die tussentijd ook veel ambitieuzer geworden. En dat heeft ook te maken aan het begin van het hele traject. Ben ik met die meiden toch wel gaan zitten van joh. We kunnen zo niet van tour naar tour leven. Nee. Wat zou je nou echt willen bereiken?
Laten we even, je hebt eigenlijk bizarre omstandigheden. Maar oké, je gaat wel aan de slag. Nou, laten we eerst even het afbellen. Wat trof je aan in het team?
Wat ik al zei, bereidwilligheid. Maar ook door het kastensysteem, wat heel lastig was, merkte ik dat sommige meiden de bal niet naar elkaar toespeelden. Of ze spraken niet met elkaar.
Zou je dat heel even kort willen toelichten? Wat is het kastenstelsel?
Ja, je hebt natuurlijk verschillende kastes in India. En om heel kort in het oosten. Hoe vervelend dat ook is om te zeggen. Maar ja, hoe donkerder de meiden waren, eigenlijk hoe lager de kasten was.
En kasten is echt, het is eigenlijk niveaus.
Ja.
Je hebt verschillende niveaus. En iemand die in de hoogste kasten zit, praat absoluut niet met kasten, met mensen die onder hun zitten. En die zaten allemaal bij jou in het team. En die speelden dus alleen maar de bal naar degene die van hetzelfde niveau was in cultuur dus.
Ja, ik had een paasmatrix laten maken. Wie paas naar wie? En toen kwam het er wel heel duidelijk uit. Dus ik merkte, het was ook allemaal heel erg voor zichzelf. En ik denk dat dat een van mijn allergrootste uitdagingen was.
Ze speelden gewoon de bal niet naar elkaar. Dus je hebt een teamsport en er zitten mensen in die gewoon elkaar niet accepteren en dan zeggen, ja, het maakt mij niet uit als sta je. Ze speelden ook de bal niet naar elkaar als ze voor een leeg doel stonden.
Nee, ze gunnen het de ander niet. En het gaat om, luister, ik moet er uiteindelijk mijn geld mee verdienen. Ik moet het voor mijn familie doen. En ja, dan komt toch het ik-verhaal heel erg sterk naar boven. En dat was wel een van mijn grootste uitdagingen. Van, hoe krijg ik van deze individuen met een achtergrond vanuit de verschillende kasten, maak ik daar nu een team van?
Ja. Hoe kwam je, want was je hiervoor gewaarschuwd of vertelde je assistent dit? Of hoe kwam je hierachter dat dit
dat merk je natuurlijk vrij snel als coach. Van het egoïstische, als ik het zo even mag noemen. Ja, ik had een spits en die probeerde het ballen vanaf de achterlijn te scoren. Nou ja, dat gaat echt niet lukken. En ik was natuurlijk in het begin best wel boos daarover. En toen zei ik ook op een gegeven moment daar iets over natuurlijk tegen haar. Maar toen later begon ik haar beter te begrijpen. Want ja, haar familie die gaf haar zo enorm veel druk. Maar jij moet scoren. Want als jij scoort, dan krijg je promotie bij je werk. En dan krijgen wij als gezin en als familie meer geld. Dus de druk die de meiden van thuis ervaarden, heb ik ook wel steeds gezegd, was groter dan de druk van de Olympische Spelen.
Want hoe heb je dat hoe heb je dat aangepakt? Hoe kon je dat omdraaien dan?
Ja, nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk heb ik ze laten ervaren dat je elkaar nodig hebt om die teamprestatie te behalen. Dus van het ik naar het wij is eigenlijk afhankelijkheid creëren. En tot op de dag weten die meiden, dat was een 8-uur sessie. Ik heb tegen mijn strength and conditioning coach gezegd, luister, Wayne heet die dagen, dan heb ik ze echt even nodig. En daarna wil ik dat ze nog even 2 dagen vrij zijn. Dat was op een vrijdag, ben ik om 6 uur 's ochtends beginnen met trainen. Als iemand een foutje maakte, gaf ik aan van luister, degene die de fout maakte, die hoeft niet op te drukken, maar de rest wel. En die meiden begonnen echt te huilen. Ja, maar ik heb de fout gemaakt. Zeg, nee, dat maakt niet uit. Uiteindelijk zijn wij een team. En de anderen, die moeten dealen met de consequenties. En dat is als je geen verantwoordelijkheid neemt, allemaal dat soort dingen.
Dus die meiden die nooit de bal naar elkaar speelden, die waarschijnlijk ook de fout maakten, lagere kasten waren, daar in één keer moesten die andere meiden die hoger in kasten waren opdrukken voor haar. En dat kon natuurlijk niet.
Nee, maar goed, dan ga ik 1 stap terug. We hebben samen met elkaar het doel bepaald. Want ik vroeg aan ze van, joh, wat willen jullie nou bereiken? Ja, wij willen graag een medaille. Maar ja, goed, dat is heel makkelijk gezegd. Ik zeg, maar zou er niet iets groters zijn wat je zou willen bereiken? Want waar ik graag naartoe wilde, is dat ze iets maatschappelijks zouden willen omarmen. Ik geloof in een legacy. En dat is groter dan uiteindelijk een prijs. En uiteindelijk samen heb ik ze daar toch een beetje mee geholpen. Van, nou, wat vinden jullie van de positie van de vrouw in India? Ja, dat moet beter. Ja, dat lezen we allemaal in het nieuws. Ik zeg, nou, als we daar nou eens voor gaan, dat we daarop gefocust zijn, en dan is een medaille winnen op de Olympische Spelen een middel om uiteindelijk het grotere doel te behalen.
Maar hoe wist jij dit? Want dit klinkt nu heel logisch en makkelijk, maar hoe wist jij dat je dit moest doen?
Ja, goed. Ja, je leest, voordat je naar India gaat, lees je natuurlijk wel heel veel over het land en hoe het daar aan toe gaat. En ik merkte ook van, die meiden merkten zelf ook wel van, die mannen krijgen eigenlijk meer betaald, betere trainingsomstandigheden. En ja, dan kan je wel constant eigenlijk een beetje Calimero-gedrag vertonen. Zij wel, wij niet. Of je gaat ze ook, en dat heb ik ze 4,5 jaar verteld, of je laat het zien bij daden. Nou, en even terugkomend op het verhaal wat je zei in die 8-uur sessie. Elke keer van, hey, luister, op het moment dat je een doel stelt, hangen daar consequenties aan vast. Ja, dus op het moment dat je zegt van, nou, ik paas de bal niet de ander, dat is prima. Maar begrijp het dan goed, dan zullen we nooit ons doel halen. Wat wil jij nou? Mm-hmm. En wat een van de belangrijkste oefeningen die we deden in hockey heet dat shuttles. Dan loop je van achterlijn naar 23 meterlijn. Dat doe je in 32 seconden. Dat is soms 30. Maakt even niet uit. Ligt eraan wat je traint. En ik had tegen ze gezegd, luister, die moet je lopen in 32 seconden als team. En elke keer als iemand, of als je het niet haalt als team, dan moet je nog een keertje. Nou, uiteindelijk ging dat door en dit was na 3 uur trainen al. En ze haalden het maar niet en haalden het maar niet. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, luister, wat ik je voorstel is het volgende. Of je loopt er eentje in 30 seconden, of je loopt er 3 in 33 seconden. Dus een seconde langzamer. Uiteindelijk, en dat was zo mooi wat er toen gebeurde, zei ze, nee, we willen er eentje lopen. Ik zeg, oh, dat is mooi. Uiteindelijk wat er gebeurde is dat een aantal snelle meiden bij de langzame meiden gingen staan. En ze begonnen met rennen en die duwden echt de langzamere meiden vooruit. Sommigen die trokken zelfs de meiden vooruit. En uiteindelijk hebben ze het allemaal gehaald. En daar kon ik ze ook vertellen van, luister, jullie hebben je individuele doel gehaald omdat je hebt gefocust op je teamdoel. Dus dat jullie allemaal voor jezelf een top, dat je topscorer wil worden op het toernooi, dat is prima. Maar focus op je teamdoel.
Dit is bijna een filmscreen.
Maar dan die kassen die bestonden nog steeds. Ja. Maar is daarover gesproken? Hebben ze daarvan gezegd, ja, maar dit laten we nu los? Of was dat een organisch proces? Of hoe ging dat dan?
Ja, het is een organisch proces, omdat ze daar in één keer merkten van, we moeten het echt samen doen. En ik heb de ander nodig om mijn eigen doel te bereiken. En ik vond het zelf ook best spannend om daarover te hebben. Omdat ik er niet genoeg van af weet. En ik wilde niet iemand voor de kop stoten dat ik iets verkeerd zou zeggen over het kastensysteem.
Dat kan natuurlijk best heftig worden.
Ja. Ja, ja, dat lijkt, ja, en dat wilde ik toch voorkomen. Dus ik heb gekozen voor het organische. En ja, wat gewoon heel mooi was op de Olympische Spelen op een gegeven moment, dat ja, wij verloren, als ik dat al mag zeggen, de derde halve finale van Argentinië. En toen werd het huis van een van de speelsters werd bekogeld. En is in andere kasten. En de captain, zonder dat ik het wist, die maakte een statement in de pers. Van ja, dit is niet hoe wij zijn. Wij zijn één India. En die gingen eigenlijk voor dat team staan. Daar kreeg ik kippenvel van.
Hey, ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld het eerste moment dat je zo'n meisje van een hogere kaste inderdaad een bal ziet spelen naar iemand in een lagere kast. Kan je dat nog herinneren? Dat eerste moment?
Ja, nee, absoluut. Maar wat ik het allermooiste vond, ik vertelde je over die spits die eigenlijk altijd was gefocust om te scoren. Ik heb op de Olympische Spelen, richting Olympische Spelen gezegd, luister, dat meisje kon meer de yo-yo-test gebruikte, verouderd, weet ik, maar toch. En zij liep net zoveel als de mannen, als de beste mannen. En ik zei tegen haar, van, nou, luister, ik wil dat je in het team de energy maker bent. Ik ging elke keer met bijnamen werken. En dan zet ik ze ook in hun kracht. We hadden ook een meisje, was zo snel, die noemde ik de Ferrari. En de andere de Porsche. En ik bleef dat maar zeggen. Maar wat er met dat meisje gebeurde, zij was de energy maker. En het andere is, ik wil dat je druk zet. Ik wil dat je rent. Ja, en in de cirkel ga je op de juiste positie staan. Dus ik ben nooit bezig geweest met het gevolg. Uiteindelijk, wat gebeurt op de Olympische Spelen? Zij wordt topscorer. Ja, en dat was mooi.
Je zegt nu net van, we verloren de halve finale. Maar überhaupt het halen van de halve finale was een mega succes voor India, voor de vrouwen.
Ja. Ja.
En dat maakt ook heel veel los in het land.
Ja, dat was niet normaal. Dat, ja. Journalisten die huilend en eindelijk kunnen we positief schrijven over de vrouwen. Nou, dat vond ik al een hele bijzondere. Ja, ik heb altijd begrepen dat, hebben ze tegen mij verteld, de wedstrijden op de Olympische Spelen werd bekeken door 300 miljoen Indiërs. Dus dat was waanzinnig. En toen ging alles helemaal viraal. Maar ja, ze waren bijzonder trots op die meiden, want wij hadden de kwartfinale gewonnen van Australië. Met 1-0.
Je komt daar aan. Dit is wat je ziet. Je bent nu bezig, eindelijk. Het is wat ik zeg net, een soort filmscript wat zich eigenlijk ontvouwt. Dat je dus bezig bent om dat team, wat eigenlijk gewoon cultuur is, om dat te veranderen. Het doel was uiteindelijk presteren op de Olympische Spelen. Had jij het idee dat dat zou kunnen?
Ja, ik zag onze pool. Dat was één. Ik wist, wij begonnen tegen Nederland. Nou, dat was een no-go. Maar als we daar met een goed gevoel uit die wedstrijd komen, dan weet ik van hey, we kunnen verder. En ik had die meiden heel erg voorbereid. Luister, het draait om de laatste twee wedstrijden in de pool. En dat is Zuid-Afrika en Ierland. Als we die konden winnen, en we hadden een beetje geluk met de uitslagen van tegen elkaar, dat we konden we de kwartfinale halen. Nou, en dat gebeurde. En ik weet, in de kwartfinale van Olympische Spelen, dat is voor een hoger gerankt land, die tegen een lager gerankt land speelt, de meest vervelende wedstrijd. Vervelender dan een halve finale en een finale. Want je kunt heel veel verliezen. En dat is eigenlijk ook waar ik een beetje op hoopte van Australië. En ja, wat er gebeurde een jaar daarvoor. Kijk, wat ik constant heb gedaan met die meiden is van oké, luister, dit is wat je wil bereiken. En dit zijn de consequenties. En ze daar constant mee geconfronteerd op gedrag. Wij speelden een pre-Olympisch toernooi. En dat speelden we in Tokio. En speelden we tegen Australië. En daar hadden ze eigenlijk nooit van gewonnen. En wij speelden toen 1-1. En die meiden waren heel euforisch in de kleedkamer.
Zou ik ook zo?
Begrijp ik. Alleen, ik vond dat wij heel slecht hadden gespeeld. En toen ben ik de kleedkamer ingelopen. Ik zeg, als jullie hier blij mee zijn, dan ben ik niet de juiste coach voor jullie. Dus ik denk dat het beter is dat jullie op zoek gaan naar een andere coach. En toen ben ik weggelopen.
Maar dat had je al bedacht?
Nou, dat is meer een... ik voelde dat op dat moment. Het was geen script van tevoren dat ik dacht van ook dat ga ik doen.
Je voelde het echt zo?
Ja, ik voelde het echt zo. En toen ben ik weggelopen en toen ben ik in een andere kamer gaan zitten. En ik denk na een half uurtje kwamen twee speelsters van ja, coach, wij willen dat je blijft. En toen ben ik teruggelopen en ik was wel blij dat ze natuurlijk kwamen. En toen ben ik teruggelopen. Ik zeg, luister meiden, ik wil jullie alleen maar mee aangeven. Als je hier al blij mee bent, dan kunnen we nooit onze lat steeds hoger leggen. Dus dit was gewoon een heel keurige uitslag. Alleen we hebben niet goed gespeeld.
Was bijna een cadeau, want je hebt een topprestatie. Er zijn heel veel coaches die dan misschien wel zeggen, zo, we hebben 1-1 gespeeld tegen een topland. Ik ben succesvol. Hoe knap is het van Sjoerd dat hij juist op dat moment eigenlijk gewoon zegt, dit is helemaal niet goed. Het was niet goed en het is niet goed. En daar ga ik jullie nu op aanspreken.
Ja, ik denk dat het in ieder geval leadership by example is. Ga je mee inderdaad in die euforie, dan gaat de lat omlaag. Dan gaan de standaarden omlaag. En ik denk dat het hier heel duidelijk is en dat het ook heel mooi uitpakt. Maar goed, je blijft dicht bij jezelf. Heel even een klein bruggetje naar toen we begonnen, toen je bij Nederland zat. Nu van nee, blijf heel dicht bij jezelf. Heb je een goede spelersgroep in dit geval. Die denkt, ja, maar wacht even, we zitten, dit willen we vasthouden. Wat dus blijkbaar zo was. En
het moet
terug.
Dus authentiek zijn. Hè? Want dat is ook jouw doorvraag. Ja, je voelde dat echt zo.
Ja, ja.
Want zeker. Heel veel coaches zullen eigenlijk hier denken van, nou, gaat wel lekker.
Ja, maar goed, ik denk dat Sjoerd vertelt nu het hele proces. Je moet er nogal wat voor over hebben om coach te zijn in India. Onder hele moeilijke omstandigheden. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het dan ook waar je het oorspronkelijk voor hebt gedaan, dat je er niet dan in zo'n pre-Olympisch toernooi het even uit je handen laat glippen en niet meer voor het hoogste gaat. Of in ieder geval het hoogste wat het team kan halen, wat het potentieel is.
Precies, want je was er gewoon. Hè, het is bijna een cadeau eigenlijk dat je dus tegen, dat je ze daardoor op die manier ook echt kon laten zien, Sjoerd, van ja, maar de standaard ligt gewoon hoger, ondanks het resultaat.
Nou, en wat nog belangrijker is wat er gebeurde, die meiden kregen nog meer zelfvertrouwen. Dus deze coach denkt dat wij dit kunnen. Want ik had één groot voordeel bij die meiden. Als ik zei, nou, de muren zijn niet wit. Als ik zei tegen die meiden, deze muren zijn zwart. Yes, sir. Dat kan soms heel fijn zijn, hè. Mm-hmm. Maar uiteindelijk in een teamsport, ik sta maar aan de zijlijn als coach en zij moeten het doen, is dat niet altijd fijn. Maar in dit soort momenten was dat wel prettig van, hij gelooft dus echt dat wij kunnen winnen van Australië. Dus moeten we kunnen nog beter. En dat was ook echt mijn gevoel. En ik denk uiteindelijk terugkomend op die kwartfinale van de Olympische Spelen, dat ons dat heel erg heeft geholpen. Want die meiden kwamen in die wedstrijd met heel veel vertrouwen. Van ja, wij kunnen deze ook echt winnen.
Want weer tegen Australië. En nu op een veel groter moment. Kwartfinale Olympische Spelen. Die wedstrijd van een jaar daarvoor. Dat heeft echt meegespeeld in dit topmoment?
Absoluut. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.
Op wat voor manier?
Wat ik al zei. Het zelfvertrouwen wat ze uitstraalden van wij spelen tegen Australië, niet het grote Australië, maar het Australië waarvan wij kunnen winnen en waar we al een keer gelijk tegen hebben gespeeld. En wat ik heb gedaan namelijk na die wedstrijd is geconfronteerd met de realiteit van het aantal kansen, maar ook de beelden van als we hier andere keuze hadden gemaakt en allemaal binnen hun potentieel, dan hadden wij deze wedstrijd kunnen winnen. En in één keer dacht ze van ja, inderdaad, hij heeft gelijk. Dus de feiten waren wel heel belangrijk, dat ik niet zomaar even praat over een gevoel dat ik denk dat we hadden kunnen winnen.
Ging dat nog altijd nog steeds via je assistent? Of werd hun Engels al wat beter?
Ja, nou ja, in de coronatijd hebben ze heel veel Engels kunnen oefenen. En werd dat steeds beter. Ja. En daardoor heb ik steeds meer speelsters die ik vertrouwde, heb ik laten vertalen. En ja, goed, en dat was wel heel erg prettig. Kijk, ze hebben wel eens tegen mij gezegd, je moet Hindi gaan leren. Maar er zijn in India 200 verschillende talen. En ja, sommige van de meiden verstaan elkaar niet eens.
Hey, en hoe communiceerden zij dan met elkaar dan?
Nou ja, dan wordt het toch geacht dat je toch het Hindi leert. En ja, welke Hindi weet ik dan niet. Ja. Maar ja, dan, wat ik heb gedaan is bij elkaar de verschillende kassen heb ik ook nog eens bij elkaar op kamers gedaan. Van ja, we moeten een team worden. Dus elke trip of elke keer dat we in onze verblijf, in onze kamp zaten, heb ik elke keer andere kamerindelingen gemaakt. En dan gingen ze elkaar ook steeds beter begrijpen.
Accepteerden ze ook, die mij? Ja. En kregen ze daar dan, was er dan nog druk van buiten dat eigenlijk niet kon? Bemoeide de bond zich daar nog mee? Of,
Nee, de bond die liet mij daar gewoon heel erg vrij in. Ik moet wel zeggen, ze hebben het wel een aantal keer geprobeerd. Maar vanwege de lessen die ik heb geleerd uit het verleden heb ik dat niet meer toegestaan. Ja.
Hey, en wanneer zag jij nou voor het eerst, kijk, je zag in ieder geval wel tijdens die trainingen dat ze elkaar gingen helpen. Ze gingen elkaar de bal toespelen. Wanneer zag je nou ook in de wedstrijden dat je dacht, hey, dat potentieel van de onder de 21, wat ik al hoorde dat het talent was, volgens mij gaat het inderdaad werken. Wanneer was dat voor het eerst dat je dat gevoel had?
Oeh, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk toen ik terugkwam van de mannen, dat ik weer, toen had ik de WK en de Asian Games. En de Asian Games zijn eigenlijk groter voor de Aziatische landen dan de Olympische Spelen. En bij het WK, dat was in Engeland, daar merkte ik al, dat haalden we ook voor het eerste keer de kwartfinale. En die verloren helaas op shootout van Ierland. En daar was voor het eerst dat ik merkte van, hey, oké, dat vertrouwen en maar ook elkaar in gaan spelen, gaat nu veel beter. En ze merken als wij dat doen, kunnen wij onze eigen doelstelling halen.
Hey, en wat dus interessant is, je hebt dit in dat team proberen te slijpen. Hè? Het proces om er uiteindelijk een team van te maken. Je moet daarna naar de mannen. Hè? Want dat werd jou gevraagd. Je komt daarna terug. Blijkbaar was het wel voor hun, het proces is daarmee niet stilkomen. Ze zijn ook, je hebt ze voldoende tools meegegeven dat ze ook in een periode dat je er niet was, zijn blijven groeien dus.
Ja, we zaten op hetzelfde complex en mijn Nederlands assistent bleef nog steeds bij de vrouwen. En daarvan heb ik hem wel een aantal dingen geadviseerd van, joh, blijf alsjeblieft dezelfde tactiek spelen. En dat zijn ze gelukkig gaan doen. Nou, en die zijn ook, die coach heeft ook weer heel veel aan hun ontwikkeling gedaan, maar wel vanuit dezelfde structuur. En daarom was het voor mij ook makkelijk om terug te komen. Mm. En dat was ook wel een mooi moment. We zaten in Korea en de keepster kwam terug. Dat was mijn eerste toernooi nadat ik terug was. Want die meiden vonden het natuurlijk helemaal niet leuk dat ik naar de mannen ging.
Nee.
En dat namen ze ook wel even kwalijk. Maar toen kwam de aanvoedster, wat nu al een paar jaar de captain is, en die kwam naar mijn kamer toe en die zei, coach, ik wil je alleen maar laten weten dat we heel blij zijn dat je terug bent. En ga alsjeblieft door zoals je het al hebt ingezet. En dat vond ik wel heel bijzonder, want een speelster vanuit India spreekt eigenlijk een coach nooit aan.
En toen wist je, wat wist je toen?
Dat ik weer heel blij was eigenlijk om weer terug te zijn bij de vrouwen.
En dat zij dit dus ging doen. Dus dat daar echt iets was veranderd misschien wel.
Ja. Ja.
En zeg maar, de legacy waar je het over hebt, uiteindelijk de positie van de vrouw verbeteren in India. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe lieten die vrouwen blijken dat hun doel was? Spraken ze zich uit in de pers? Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, er zijn een aantal dingen die daarin zijn gebeurd. Kijk, het allerbelangrijkste is door het winnen van die kwartfinale in de Olympische Spelen zijn die meiden groot geworden op social media. En daarin hebben ze eigenlijk gewoon constant gewoon de Indian Tigers, hebben ze zelf genoemd, Bharat Ki Chernia, heel mooi. En dat is dus eigenlijk voor een soort slogan geweest van hey, elke vrouw die heeft een tijger in zichzelf. En zo hebben we ons ook elke keer genoemd en heb ik in besprekingen benoemd. En dat was wel leuk om te zien. Maar dat zijn ze eigenlijk gaan gebruiken naar buiten toe. Op hun social media. En zo is het eigenlijk steeds verder gegaan. En dat is natuurlijk in de pers. Want er is enorm veel aandacht gekomen. En ja, die meiden hebben daar ook aangegeven van, luister, wij als vrouwen kunnen veel meer dan je denkt. En de mannen zijn op de Olympische Spelen derde geworden. Dat was heel lang geleden. Maar uiteindelijk heb ik begrepen dat de vrouwen veel meer aandacht hebben gekregen. Ondanks dat wij vierde zijn geworden.
Ja. En kijk, wat je natuurlijk ook heel erg merkt is van ja, je hoorde al, er is talent. He, dus je hebt als coach ben je ook gewoon afhankelijk van je materiaal. Als daar niemand echt goed is, ja, dan kun je geen prijzen winnen. Alleen, dit had alleen maar succesvol kunnen zijn, denk ik, Marijn, op het moment dat je, hè, wat Sjoerd natuurlijk van begin af aan heeft gedaan, dat je er een team van moet maken. Want ja, individuen, daar win je gewoon geen prijzen mee.
Nee, maar de grote vraag is wanneer of hoe maak je natuurlijk een team? Ja. En binnen welke context? En ja, in Nederland ergens een team van maken, dat is natuurlijk wel vele malen makkelijker dan dat je naar een land gaat waar eigenlijk ja, onzichtbare groepen in zitten die niet met elkaar willen communiceren of niet met elkaar, niet letterlijk de bal niet naar elkaar willen spelen.
Hey, en welke pijlers hoor jij hier onder wat Sjoerd gedaan heeft?
Dat het uiteindelijk veel krachtiger is om een team te bouwen als het dus niet een sportieve prijs als doel gesteld wordt, maar dat het iets veel meer is waar veel meer betekenis aan zit. En waar in dit geval een enorme maatschappelijke betekenis aan vastzit. En
dus het is heel goed geweest dat Sjoerd het daar niet gezegd heeft. Ja, die medaille is, ja, het is mooi. Maar volgens mij is het doel om vrouwen in India een veel betere leefomstandigheid te geven.
Dat komt hier heel mooi terug uit dit verhaal. Maar daarmee dat het ook veel krachtiger wordt om iets te geven aan een team.
Ja.
Hier is het de positie van de vrouw, maar creëert enorm veel trots. Als een sportteam die iets betekent voor honderden miljoenen vrouwen in India. Ja, en daarmee, maar bovenal eigenlijk dat je dat überhaupt bedacht hebt. Je komt als Nederlands hockeycoach daar naartoe, heel verleidelijk. We willen gewoon een prijs winnen. Maar dat op die manier, dat je überhaupt dat idee hebt gehad.
Wat heel veel coaches zullen zeggen. Doel, we willen derde, tweede, eerste op de Olympische Spelen worden of top 5. Dat is het meeste wat je hoort. Waarom wist jij toen al, ik moet dat niet noemen. Ik moet dus eigenlijk een veel groter doel stellen.
Ja, ik geloof in droomdoelen. En ze zeggen altijd heel mooi. If you reach for the stars, you will fall on the highest mountains. Mountain, if you reach for the highest mountain, you will fall on the ground. En ik ga dan voor de stars. En ook al is het misschien ongrijpbaar, want ik weet ook wel toen ik in 2017 aankwam, die meiden beginnen over medaille en over de positie van de vrouw uiteindelijk, het zijn droomdoelen. Maar ik wil bewust die lat zo hoog leggen dat ik ze ook kan confronteren met de consequenties en ze constant uit die comfortzone kan halen om te laten groeien.
Mm-hmm.
En daarom ben ik er eigenlijk mee begonnen. En ik denk ook dat, wat ik heel mooi vond aan het einde van het verhaal van, you don't always have to win to be a winner. Mm-hmm. En dat heb ik tegen die meiden ook gezegd van, joh, je hebt iets heel, heel bijzonders gedaan. En ik denk dat iedereen vrij snel naar zich neer kon leggen dat we geen medaille hebben gewonnen, maar dat we iets groters hebben bereikt. En dus 1,3 miljard Indiërs geïnspireerd.
Was het gelukt als je had gezegd, we gaan voor een bronzen medaille? Hadden dan die meiden uit hogere kasten dit kunnen opbrengen, denk je?
Nou, ik moet zeggen, kijk, in die jaren zijn er best wel veel momenten geweest dat die meiden zich niet gewaardeerd voelden. En toen heb ik eigenlijk altijd ons droomdoel kunnen gebruiken. In die 4,5 jaar is het als een rode draad door het hele programma gelopen. Van, joh, luister meiden, ga er niks over zeggen in de pers. Ga er niet over roepen of wat dan ook. Houd het voor je. En want wij hebben een droomdoel. En ik denk dat ik ze daar heel erg in die 4,5 jaar mee gemotiveerd heb gehouden.
Ik zie nu ook nog vaak regelmatig een post van jou. Dat je nog communiceert eigenlijk, hè, met India. Heb je nog veel contact? Hoe gaat dat nu? Hoe zit dat nu?
Ja, dat is wel grappig. Ja, goed, ik ben niet zo van de social media. Ik krijg altijd mijn donder thuis dat ik veel te weinig doe en wat dan ook. Maar dat is in één keer ontploft tijdens de Olympische Spelen. Omdat een van de grootste acteurs ter wereld reageerde op een tweet van mij. En je moet het zo zien. In India is een van de grootste film Chak De India. En dat is een hockeyfilm. En Shah Rukh Khan is de acteur en die speelde de coach. En die twitterde op een gegeven moment van de real coach, de filmcoach, naar de real coach, ik de echte coach. Nou, toen ging het eigenlijk helemaal los. Maar goed, dat is geen antwoord op je vraag, maar even op het social media stuk. Ik vind het toch wel heel leuk om verbintenis te houden met India. Omdat ze zo enorm dankbaar zijn en zo trots zijn. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. En ik ben ook aan het kijken en daar ben ik ook mee bezig. Van ook wat voor manier kan ik nou eigenlijk dat mensen in hun kracht zetten, nog veel breder doen dan alleen in het hockey. Omdat ja, uiteindelijk wat we hebben gedaan met de meiden, die meiden hebben laten zien van, hey, je kan veel meer dan dat je denkt.
Had je dat ooit verwacht? Ik bedoel, dit is natuurlijk voor jouzelf ook een mega prestatie, dat je dit hebt gefixt.
Ja, dat is wel grappig. Jonge coach was ik altijd gefixt op of gefocust op resultaat. En op een gegeven moment ben ik dat los gaan laten van dag tot dag. En dan ben je niet bezig met het gevolg. En uiteindelijk ontstaat er iets. Hè. Ik geloof ook in hoe meer je op zoek gaat naar iets, hoe minder het gaat gebeuren. En dat is eigenlijk met hetzelfde in mijn carrière. Ik wilde altijd die bondscoach worden van Nederland. En toen werd ik toch wel steeds meer een gefrustreerde coach. En toen heb ik dat wat meer losgelaten. En uiteindelijk werd ik het. Ja, juist omdat ik dat losliet en niet constant bezig was met mijn einddoelstelling.
Maar nu ben ik heel, heel benieuwd. Want eigenlijk zeg je, je hebt dus ook Oosterse lessen volgens mij geleerd.
In welke zin bedoel je?
Nou ja, meer de Oosterse filosofie. Van meer in het moment leren zijn. Van dag tot dag leven.
Ja, ja, ja.
Ja, eigenlijk de onvermijdelijke vraag. Maar je bent nog zo jong. Weer coach van Nederland worden. Dat lijkt mij eigenlijk. Volgens mij is het dan een Sjoerd Marijn 3.0. Of misschien wel 4.0.
Ja, misschien wel. Op dit moment voel ik zelf, want ik vind het altijd heel. Ik zal nooit over de verre toekomst praten, van dat zou ik nooit meer willen. Maar we zijn met zoiets moois heb ik gedaan. Samen met de hele staf. En ik weet niet of ik daar ooit nog overheen kom. En daarnaast moet je ook echt gewoon die focus daarvoor hebben, die ambitie, die passie. En op dit moment heb ik niet die passie.
Ja. Dus eigenlijk is de topsport misschien wel. Je hebt eigenlijk in India misschien wel meer ervaren dat topsport een middel is.
Ja, absoluut. En, ja. En dat is ook wat ik zo mooi vond aan die meiden, is ja, hoe zij in hun kracht zijn gekomen. We hebben bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten laten afnemen. Is iemand vanuit Nederland naar India gekomen, heeft ook geholpen met vertalen.
Wie waren dat dan?
Er was een man uit Den Bosch die een persoonlijkheidstest deed. En een selfie heet dat dan. Was erg mooi. Maar wat mooie wat die meiden in één keer gingen ontdekken is van hey, wat kan ik nou allemaal wel? Ja, maar ook wat kan ik niet? Want tegenwoordig vind ik ook wel dat er te veel alleen maar mag gesproken over worden wat iemand wel kan. Maar het is ook goed om je zwakheden te weten en hoe daarmee om te gaan. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat één meisje strategisch heel sterk was. Dus die heb ik constant betrokken bij alle tactische besprekingen. Na mijn bespreking deed zij nog de bespreking. En uiteindelijk kreeg zij heel veel vertrouwen, maar ook het team in haar heel veel vertrouwen. Zij leerde beter Engels. En ja, in die Olympische wedstrijd tegen Australië speelden wij manier van druk zetten. En ze komt naar de zijkant. Zeg ze, coach, ik denk dat we naar systeem 2 moeten. Ik zeg, naf niet, communiceer maar. Maar zij nam die verantwoordelijkheid. Dat vond ik zulke mooie, bijzondere dingen in het grote geheel.
Nou, grappig dat je inderdaad, ik wou zeggen van laten we dan tot slot even teruggaan naar jullie fijneste oude, namelijk inderdaad die wedstrijd tegen Australië, kwartfinale op de Olympische Spelen. En ik wou zeggen, kun je er één moment uithalen waarvan eigenlijk alles samenkwam? Is dat dit moment geweest?
Nou, is eigenlijk een ander. En dat is in de poolwedstrijden. We hebben een dame die was sleepcorner. Gurchit heet ze. En die scoorde eigenlijk bijna niks. Maar door de persoonlijkheidstesten wist ik dat zij een thrill seeker was. Hoe spannender, hoe beter ze presteerde. Maar nogmaals, in de poolwedstrijden scoorde ze niets. Wij staan in die kwartfinale tegen Australië. En ik bespreek met mijn assistent. En we krijgen een corner. En de assistent zegt, ik zou toch voor de variatie gaan. Ik zeg, nee, ik ga toch voor Gurchit. En ik ben voor Kuurtjes gegaan en die scoort de 1-0 en we winnen 1-0. En dat is dan van, ja, leer je mensen kennen. Dat is extreem belangrijk. Hoe presteren ze onder druk? En dat vond ik wel echt een fantastisch moment, omdat zij kon excelleren. En er was zoveel kritiek op haar geweest dat ze niet had gescoord. En nu maakt ze de allerbelangrijkste goal van haar leven.
Zo. Ja, hey, en dan komen jullie samen in de kleedkamer daarna. Een jaar geleden schoot je uit je slof. Wat heb je nu gedaan?
Ja, allemaal een omhelzing gegeven uiteraard en trots. En ik ging met Rani, de captain. En want Rani is een inspirator en daarom was hij ook voor mij captain. Mm-hmm. En wij deden de persconferentie. Ja, dat was natuurlijk zo extreem veel pers. En zij zat zo trots naast me dat ik dacht van wow. Maar goed, het eerste wat ik had gedaan nadat we begonnen hadden, even naar huis gebeld.
Zo. Ja. Hey, er is nog geen film over gemaakt. Moet het eigenlijk niet, maar hè?
Ja, tuurlijk. Dit is ook de kracht van sport en het mooie. En ja, weet je, in Nederland beseft het ons wel wat voor extreem groot land India natuurlijk is. En een wereldmacht. Hè.
Gaat natuurlijk veel verder dan sport.
Ja, ja.
Dit gaat over.
Nee, en daar zijn, weet je, ja, en dat zijn ook de verhalen die mij aanspreken. Als het iets kan doen voor een land en voor de trots of voor een cultuurverandering, ja, dat. Dat moet verfilmd worden. Maar volgens mij heeft India ook een rijke filmhistorie. Dus ik heb zomaar het gevoel dat dat nog wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ja.
Kun je nog over straat in India?
Ja, ik ben niet meer terug geweest. Dat zal dit jaar wel gaan gebeuren, hopelijk. Maar ja. Dus ik ben een nuchter Nederlander, dus ik ga ervan uit van wel.
Ja. Nou, ik vind het een geweldig verhaal. Dank voor je komst. Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag ons volgende week.